Agendapunt
Vier.
van deze agenda, dat is zeg maar de programmarekening. Ik weet niet of het college bij de behandeling van de programmarekening aan tafel gaat zitten. Of het eigenlijk, ja, goed, dan nodig ik het college uit om aan tafel te komen zitten. En indien gewenst verzoek ik u van tafel te wisselen of van stoel. Goed, het agendapunt is aan de orde. Het agendapunt is de programmarekening 2016. Er wordt ook een presentatie bij, die heeft u ook aan kunnen treffen in uw IBAPS. En ik kijk even om me heen, midden dit college, ik weet niet aan wie ik het woord mag geven, degene die de afstand, u zwaait, aan u het woord.
We zullen er echt goed snel doorheen vliegen, want u kunt zien, we hebben heel veel sheets voor u voorbereid. Dat is natuurlijk in het kader van een goede informatieoverdracht. Als u het spoorbijster bent, steekt u even uw vinger op. Het is natuurlijk heel veel geld waar we het over gaan hebben. Ik trap even af met een aantal globale dingen. Vlieg ik ook heel snel overheen. U kunt zien dat het resultaat positief is. €612.000. U kunt zien op de volgende sheet dat het weerstandsvermogen ten opzichte van de begroting iets wat gedaald is. Dat heeft vooral te maken met een daling van de weerstandscapaciteit. We hebben bijvoorbeeld verleden jaar de belasting wat verhoogd. En als je belasting verhoogt, betekent ook dat de belastingcapaciteit, dus de ruimte die je nog zou mogen kunnen gebruiken, dat die vermindert. En dat heeft altijd een gevolg op je weerstandsvermogen, dus ook op je capaciteit. We hebben verleden jaar geen post onvoorzien geraamd in het kader van risicovoller begroten. Dat vermindert ook je capaciteit. En zo zijn er nog een aantal kleinere dingetjes. En het risico is ook wat gedaald, €70.000. Als ik kijk wat daar de grote dingen in zijn, is dat met name het schatkistbankieren. En we hebben nog een pluspost opgenomen op €50.000 misschien voor mogelijke maatwerkvoorzieningen, maar weer een ton minder, omdat wij bij de APA pensioenfondsen niet de lagere rekenrente direct gaan verwerken. Heel technisch.
Voorzitter, even een vraagje tussendoor. Hoe gaan wij om met vragen?
Goeie vraag.
We hebben er geen afspraak over gemaakt, dus... doen we dat tijdens de presentatie of na afloop?
Als je vragen hebt, dan kan een ieder die gewoon stellen tijdens de presentatie, heb ik begrepen. U heeft een technische vraag al?
De constatering is dat we dus in het weerstandsvermogen van 4,4 keer uitmuntend naar 3,9 keer uitmuntend zijn gegaan.
Ik heb er niets aan toe te voegen.
Oké, dank u wel.
De norm is 2 uitstekend en we zitten boven de norm. Als we het geld verbrast hadden het afgelopen jaar ten opzichte van het jaar daarvoor, dan hadden we pas echt een probleem gehad. Dus de lijn is bestendig. Goed, dan onderhoud kapitaalgoederen. Daar zeggen we alleen maar even die twee punten. Neem ik even wethouder en dan geef ik daarna, omdat ik de volgende sheet ook nog doe. We hebben een nieuw beheerplan gemaakt en we hebben ook bij de start van de detachering met de WAA een heel belangrijk punt gezet in dat programma. Het zijn geen nieuwe dingen. Hè. De jaarrekening zou ook geen nieuwe dingen op inhoud moeten zijn. De jaarrekening moet voor u vooral een financiële afronding zijn. En voordat ik dan het woord geef aan de individuele portefeuillehouders vanuit financiën, zijn er 7 heilige waarnemingen. Het getal 7 is toch heilig. Dus we zullen daar eens eventjes een mooie lijn op zetten. Ik kan concluderen als portefeuillehouder dat we over de hele linie eigenlijk goed budgetteren. Met uitzondering van de 3D's. Daar zal later nog op teruggegaan worden. Komen. Het tweede punt is wel dat de resultaten op de 3D's veel beter zijn dan verwacht. Met name de transformatie. Er is door het team enorm veel werk verzet. Er is goed op geïnvesteerd om met mensen aan tafel te gaan zitten en te zorgen dat met name de aanspraken op de WMO anders worden ingevuld. Zodat daar ook budget over is. zorgpunt blijft de jeugdzorg en daar zal de wethouder straks op terugkomen. De derde constatering is dat we ook een overschot hebben op een budgetje, is een klein bedragje van 120.000 euro. Dat hebben we extra gekregen vanuit het Rijk voor minimabeleid. We hebben dat ook bij het budget gezet en ook geïnvesteerd op hulp aan mensen die het moeilijk hebben. Maar we hebben ook geconstateerd dat dat bedrag niet gevraagd is, dus dat dat niet nodig is geweest. Het vierde punt is, bij de participatiewet vinden we zelf dat we wat risicomijdend zijn geweest. We zijn toch dat we door de voortreffelijke inzet van onze mensen in staat zijn om veel meer mensen naar werk toe te leiden. Zodat we ook voor de begroting, dat is een voorschotje naar volgend jaar, daar ook wat meer risico durven te nemen omdat de economie ook aantrekt. Dus de participatiewet geeft ook een mooie plus in deze jaarrekening. Ook de handen in eigen boezem steken. Als je terugkijkt van hadden we een aantal dingen u eigenlijk al eerder kunnen melden bij de tweede BRAP. Daar zijn we gewoon onvoldoende scherp op geweest. Hadden we dat iets eerder gemeld, dan waren de verschillen nu niet zo groot geweest. Dus wat dat betreft worden de duimschroeven daar ook wel wat aangescherpt. We zien punt 6 dat we toch weer meer op de leges binnenkrijgen. Is ook altijd heel moeilijk te voorspellen. Hè? Wat denk je wat er gebouwd gaat worden? Nou, er gaat weer meer gebouwd worden. Nemen we uiteraard ook mee in de begroting 2018. En het zevende punt is dan, omdat wij er goed voor staan dit jaar, hebben we toch algemeen dat we een deel van de uitvoeringskosten van het project Opperbreek, misschien komt de wethouder er nog op terug, die niet in de GREKS verwerkt zijn, wel al dit jaar ten laste brengen van de exploitatie. Maar betekent dus wel dat we die kosten in het totaaloverzicht van Opperbreek wel altijd netjes zullen meenemen. Dus het is niet bedoeld om die 4 ton nu eventjes af te boeken, dat niemand er nader meer over heeft. Nee, het gaat erom dat we kunnen dat nu zo technisch afschrijven, maar we nemen het wel mee in het totaaloverzicht van de kosten. Dat zijn 7 belangrijke punten als je kijkt naar de jaarrekening. We hebben ook dat doet de voorzitter van de auditcommissie.
Voorzitter, ik wil op 2 punten even reageren. Punt 5 vind ik uitstekend dat u dat beseft en dat u daar ook de nabijbehorende acties op onderneemt, maar dat is weer voor de politiek voor straks. Dus dat was een complimentje om mee te nemen naar de andere kant. Punt 7, daar heb ik toch ik wil het graag beperken tot een technische vraag. Dat wilt u ook graag, dat besef ik. En dat is de volgende. Is het niet zo dat het hier sprake is van resultaatsbestemming voordat het resultaat genomen is? Oftewel, u neemt een deel van de kosten die neemt u... Die betitel ik als resultaatsbestemming. U heeft een resultaat en u bestemt dat om de kosten af te dekken van het project wat u eigenlijk ook als projectkosten had kunnen laten doorlopen. Moet u niet eerst het resultaat nemen voordat u het resultaat bestemt? En ik wil het houden bij die technische vraag.
Korte Feijenhouder, kunt u antwoord geven op de vraag van de heer Homa?
Ja, dat is net hoe je er naar kijkt, hè. Ja, vind ik wel. Dat is mijn antwoord. Daar zult u het dan mee moeten doen. We hebben natuurlijk een heleboel historische kosten gemaakt op dit project. Voordat we zijn op dat punt waar we nu staan, zijn diverse scenario's de revue gepasseerd. We hebben ook veel onderzoeken moeten doen. We zijn een hele andere route uit geweest dan we uiteindelijk gekozen hebben. Dus er is gewoon heel veel voorwerk verricht. Ik noem dat historische kosten. Ik vind dat deze kosten ten alle tijde in het totaaloverzicht van Opperbreek zichtbaar moeten blijven. Maar ik vind het ook te verantwoorden dat je nu zegt dat we dat al ten laste brengen van het resultaat. En dat is een keuze die je maakt. Ik weet niet of ik hier, Ron of Frank, daar nog iets technisch...
Het ging mij even om de techniek, hè?
Vraag ik hen nog even voor de techniek.
In principe hebben we die kosten tot nu toe op de grondexploitatie geboekt. En normaal gesproken doe je dat dan, als de grondexploitatie afgesloten is, wordt dat resultaat genomen. In dit geval gaat het om de school en was het eigenlijk niet terecht dat die op de grond, want die hebben niks met de grondexploitatie. Maar omdat het een verwevenheid is met het hele plan Opperbreek, hebben we dat voorlopig zo gedaan. Nu hebben we die kosten uit de grondexploitatie weggehaald. En dan komen ze uiteraard op de gewone exploitatie. Dus het heeft mijns inziens niks te maken met resultaatbestemming. Het is gewoon de kosten geboekt op de plaats waar ze thuis horen en dat was niet binnen de grondexploitatie.
De vraag is, als je de kosten dus niet uit de GREKS had gehaald, had je 4 ton meer resultaat gehad. Klopt, hè?
Dat klopt.
En dan had je daarna dat resultaat kunnen bestemmen om ter gunste te laten komen van deze kosten. Qua accountancy is dat netter. Pardon?
Ja, dan als je tot de conclusie komt dat je extra kosten hebt en je GREKS en je maakt er een verlies op, dan moet je voorziening nemen op je GREKS. Dus op een gegeven moment komt er toch
Had het in de flex. Nee. Het is vestzak, broekzak, dat besef ik hoor. Gaat er maar niet om. Maar even voor de beeldvorming. En daar kom ik in de raad wel op terug, voor de beeldvorming. Maar daarvoor stelde ik de technische vraag nu even vooraf. Had je eigenlijk niet veel beter eerst het resultaat kunnen nemen en daarna kunnen bestemmen? In plaats van wat je nu doet, het resultaat in de resultatenrekening nemen en uit het project halen.
Ja, tot slot, uit het project halen, het zijn niet mijn woorden, want ik heb duidelijk 3 keer aangegeven dat dit bedrag ten alle tijden in het totale project blijft staan als kosten.
En de kosten zijn niet weggepoetst hoor,
precies,
dat kwijt ik u niet.
Dus dat is voor mij cruciaal en de accountant kan zich volgens mij vinden in datgene wat we gedaan hebben. Net de auditcommissie gehad, dat komt natuurlijk de volgende keer terug. Dus wat dat betreft kan het zo, maar je kunt er een andere visie op hebben, zo simpel is het.
Over 2 weken gaat u verder alsjeblieft. Dan is u klaar.
Ja, ik ga graag verder. Ik zou niet weten, ik weet even niet, sorry.
Wie zou u willen?
Nou, laten we eens met de kerstverse vader beginnen.
Met de vader?
Ja.
Vader, roept hij eerst.
Eerste toelichting op het programma, de WMO, onder programma 2.1. Zoals ook al aangegeven door de portefeuillehouder Financiën, het budgetneutraal ramen van dergelijke posten is natuurlijk iets waarvan we gezien hebben in het eerste jaar dat we echt volledig verantwoordelijk waren en dat er nog geen overgangsrechten meer waren. Dat niet per definitie de beste manier van kijken is. We kijken wat nodig is en ja, als je dan de landelijke verdeelmodellen 1-op-1 overneemt, dan blijkt dat daar iedere gemeente net iets anders in ligt. Een paar grote posten daarin die in 2016 een meevaller hebben opgeleverd. Dat ligt onder andere in de huishoudelijke hulp. Het uurtarief wat daar uit de aanbesteding is gekomen is iets lager. Maar ook zien we dat een lokaal hulpencollectief waar weinig overheidskosten mee gemoeid zijn, dat daar steeds meer gebruikers gebruik van maken, steeds meer mensen op die manier gebruik van maken. En op die manier zien we dat we het totale tarief op de huishoudelijke hulp een voordeel op gerealiseerd hebben. Budget op de WMO, dat bedraagt een aantal facturen en een inschatting van facturen die we nog zouden moeten gaan ontvangen. Per saldo is daar een voordeel op gerealiseerd, omdat die facturen toch loze facturen bleken te zijn, dus dat daar geen verplichtingen tegenover stonden. Dan hebben we de sociale verstrekkingen, daar hebben we ook een klein voordeel. Dat is eigenlijk minimaal als je kijkt op welke totale post dat het gaat. Dat is het regiotaxivervoer, maar ook vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen die daaronder vallen, waar we een klein voordeel op geraamd hebben. Iets groter voordeel valt de algemene voorzieningen, WMO, het voordeel rondom de tegemoetkoming van chronisch zieken. We zien dat daar natuurlijk ook wel heel veel mensen in het verleden gebruik hebben kunnen maken van regelingen zonder dat daar direct noodzaak voor was. Welgestelde mensen die toch gewoon recht hadden op die tegemoetkoming chronisch zieken om daar gebruik van te maken. En die mensen die kloppen nu niet aan bij die gemeente. Tegelijkertijd is het wel een aandachtspunt voor ons om daar te zorgen dat ook de regeling die we hebben, de regeling financiële tegemoetkoming, dat daar voldoende bekendheid en rugbaarheid aan gegeven wordt. Het budget wat we daar uitgeven, dat is weliswaar afgeraamd, maar voor ons blijft dat wel een open eindregeling. Dus als er meer mensen zijn die daar gebruik van willen maken, gebruik van moeten maken, dan zullen we daar zeker weer op bijramen.
Ik zie een vinger van de heer Jacobs. Stel uw vraag maar.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik werd even getriggerd door de opmerking van de wethouder, de loze facturen. Hartstikke mooi natuurlijk dat we dat niet hopen, maar zijn die definitief van de baan of is het iets wat doorgeschoven wordt? Want dat is mij eigenlijk niet duidelijk is uit uw opmerking.
Over 2015 zijn die definitief van de baan. Het is wel een aandachtspunt om te kijken of die niet op bepaalde momenten terugkomen en ook hoe de accountant ons daarop beoordeelt. Of we die wel nog mee moeten nemen als verplichtingen richting het volgend jaar. Dus daar... Dat is wel een aandachtspunt, maar daar komen we dadelijk bij de B-RAP ook nog op terug.
Oké, dank u wel.
Meneer Burggraaf, u had ook nog een vraag.
Ja, voorzitter. We hebben het hier over een heel belangrijk programmaonderdeel van de WMO. Hier staat een mooi overzicht van allerlei baten die er zijn geweest. Wat mij opvalt is dat dit nogal een financieel en kwalitatief verhaal is. Het verklaart dus bedragen. Maar ik mis bijvoorbeeld kengetallen, zodat je ook wat kunt toetsen van nou, is die vraag inderdaad teruggelopen? Zijn die kosten per eenheid gedaald? Wat zijn dit nu voor kosten? Kun je bijvoorbeeld onze gemeente vergelijken met een andere gemeente? Doen wij het inderdaad zoveel beter? En is bijvoorbeeld de hulpvraag in onze gemeente echt een stuk lager? Dat zijn toch wat aanvullende gegevens waarmee je dus beter kunt beoordelen en beter die grote verschillen die er zijn op het budget die ontstaan zijn. Dus ik mis wat andere getallen dan alleen de financiële cijfers.
Kun je met deze bemerking of opmerking, kunt u...
Ik denk dat we daar zeker een mouw aan kunnen passen. Niet direct vanavond denk ik een pasklaar antwoord, maar wel ook in samenspraak met de griffier. We hebben goed gekeken naar de agenda. Helaas lukt dat niet meer voor het zomerreces, maar medio september wordt er een werkvergadering gepland voor uw raad, waarin we juist ook dat sociaal domein nog een keer onder de loep nemen en het verhaal achter de cijfers nog nadrukkelijker bij stilstaan. En dan zullen ook juist deze vragen en deze behoeften, die heel terecht is, heel logisch verklaarbaar is, zullen we daar ook uitgebreid op inzoomen met elkaar.
Wellicht nog, sorry, staat er meteen, hebben een hele korte aanvulling. De aanvraag voor die werkvergadering, inclusief de voorgestelde bouwstenen en houding, komen komende maandag in het presidium.
Ik ben even benieuwd of die informatie er is. Hè. U zegt, u presenteert hem dan. Het valt me op als je kijkt bijvoorbeeld op een site als Waar staat je gemeente? Dat dit hele domein voor de gemeente Bezel niet bekend is, niet is ingevuld. Terwijl volgens mij het grootste deel van de gemeentes in Nederland die cijfers wel al bekend maken. Van om hoeveel hulpvragen gaat dat enzovoort enzovoort. Zijn die gegevens er wel?
Er is bijvoorbeeld een heel goed vergelijk mogelijk in de regionale arrangementenmonitor van Maarten Teunissen. En die zullen we in elk geval ook meenemen tijdens de werkvergadering die we houden. Om daar u ook het volledige inzicht te hebben van hoe we ons verhouden tot de regiogemeentes. Ik denk dat dat het meest passende referentiekader is om daar mee te vergelijken.
Dat wacht ik dan belangstellend af.
Ja.
Verder, wethouder.
Misschien dan, voorzitter, even het financiële aspect. Hier worden structurele voordelen geschetst. Structureel wil zeggen dat ze naar de toekomst doortellen. Dus ik neem aan dat het structurele karakter hiervan doorgenomen wordt met de algemene begroting van 2018 en verder.
Uw vraag op dit moment? Goed, gaat u verder, wethouder.
Ja, en de laatste posten zijn het eerste lijnsloket, het samenlevingsloket wat we hebben. We zien dat daar dat we steeds beter zien welke capaciteit dat daar nodig is. Maar zien daar ook steeds beter het effect van een stukje samenspel wat er plaatsvond. In 2015-16 is natuurlijk een structuur neergezet van een aantal mensen met specifieke kennis. Mensen die elkaar ook weten te vinden. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de mantelzorgconsulent en onze WMO-consulenten. Die weten van elkaar welke kennis en expertise hebben, wanneer ze ingezet moeten worden en hoe ze met elkaar kunnen afstemmen. En daardoor zie je dat de totale capaciteit van deze personen ietsjes minder is dan dat we vooraf ingeschat hadden. En dat we daarop kunnen bijstellen qua resultaat. En de laatste post die hier nog genoemd staat is het kernbeheer. Op deze post resteert nog een bedrag van €29.000. En dat komt voornamelijk omdat de kernoverleggen van Reuver en Offenbeek in de afgelopen 2 jaar vrij weinig uitgaven hebben gedaan, waardoor het geld nog op de plank lag. We hadden dat een van die voorbeelden bij de tweede B-rap wellicht iets scherper op kunnen zijn en eerder kunnen aframen. Maar we willen juist ook ruimte geven aan deze partners van ons als gemeente om een levendige gemeenschap te houden en te hebben. En als zij goede plannen hebben, dat ze dan ook de ruimte hebben en de vrijheid hebben om daar snel mee te schakelen en niet nog terug moeten komen naar de gemeente. Dus vandaar dat we dat geld hebben laten staan. En dan geef ik het woord over aan collega Smolenaars.
Ik geef rond of er nog vragen zijn naar aanleiding van de bijdrage van de heer Jacobs. Nee. Heer Smolenaars, en nu het woord.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, op de eerste plaats het bedrag van 389.000 incidenteel voordeel. De uitkeringen die worden geraamd op basis van de ontwikkelingen in ons uitkeringsbestand. De uitkeringslasten voor de PWAT hebben we geraamd op grondaf op 2,8 miljoen. En de werkelijke uitgaven zijn 2,5 miljoen geweest. Dat is het voordeel van 253.000 euro. En dit voordeel is ontstaan doordat het aantal PWAT-uitkeringen in 2016 is afgenomen, terwijl er in eerste instantie een aanzienlijke toename was. En via de beide bestuursrapportages 2016 hebben we de ramingen al aangepast op basis van de bestandsontwikkeling zoals die op dat moment voor 2016 te verwachten was. En de uiteindelijke bestandsontwikkeling is gunstiger geweest dan we aanvankelijk dachten, waardoor er sprake is van dit grote incidentele voordeel. De uitkeringslasten IOAW. In de loop van 2016 is het aantal IOAW-uitkeringen wel toegenomen, maar minder dan geraamd. En hierdoor hebben we een voordeel van 136.000 euro. Ik ga met u...
Ik kan de getallen niet meer volgen. Is dat 389.000 euro?
253 en 136. 136, ja.
Dat zijn twee budgetten.
Het zijn twee budgetten.
Ja, ik zit even naar de sheet te kijken, dus ik wil de sheet kunnen volgen.
389 zijn de 253 van de WBB. En die 136 is IOAW. Dus 136 en 253. Ja? Is 389. Bij elkaar opgeteld.
Uitgesplitst op de sheet.
Nee.
Ik wil de sheet gewoon kunnen volgen.
Oh, ik wilde eigenlijk overspringen naar de wat grotere bedragen. Dus ik ga nu naar het bijstandsbesluit zelfstandigen, niet starters.
389.000 euro een klein bedrag begint te noemen, wethouder.
Nee,
dan begin
nee,
ik
nee, nee, dat doen we niet.
Iets minder dag.
De 58 sla ik over, maar ik wil wel alles benoemen. Wel hoor. Nee, Bert. Voor de regeling van de zelfstandige niet starters ontvangen wij van het ministerie maandelijkse voorschotten. In 2016 zijn er echter geen uitgaven geweest en die verstrekte voorschotten moeten wij daarom terugbetalen aan het ministerie. En hierdoor hebben wij een administratief nadeel van 96.000 euro. En daar komt bij, de jaarlijkse waardering van de debiteuren BBUZ levert een nadeel op van 32.000 euro. 32 en 96 is bij elkaar 128. De WSW, een voordeel van 2 ton. Door de uitstroom en natuurlijk verloop zitten we er minder mensen in de WSW dan geraamd. En de doorbetaling van de salariskosten is daarom ook lager. En daarom is ook de doorbetaling van de WSW-gelden lager. Hierdoor hebben we een voordeel van 107.000 euro. En in de exploitatie, als gevolg van bestuurlijke afspraken over de vervreemding van het pakhoes, is de gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente lager dan geraamd. En hierdoor hebben wij een voordeel van 93.000 euro. 107 en 93 is dan de 2 ton.
Het structurele karakter was mij even ontgaan, voorzitter.
Ja, structureel, hè? Want die vervreemding van de pakhoes, die komt dadelijk al een keer bij de BEREP, komt dan een keer terecht. En bij de WSW, dat loopt ook door.
Dus naar de toekomst structureel?
Ja.
Nee, ik verifieer het alleen maar.
Nee, precies.
Ik wil het graag snappen.
Eentje waar structureel bij staan, de andere zijn incidenteel. Ja.
Ik had er wel, de WSW geld is dan vanwege de groenmedewerkers, die zijn eigen dat stuk. Is dat het structurele voordeel?
Nee, het heeft er niks mee te maken. Het is gewoon de uitstroom van de WSW'ers.
Oké.
Ja. Door pensioen, bijvoorbeeld.
Voorzitter, is het ook niet zo dat ik ergens gelezen heb dat er ook niet een vermindering tegenover staat hier van het Rijk van dit soort gelden?
Ja, de subsidie,
ik bedoel, dit is wel valt het niet tegen elkaar weg?
Nee, de subsidies die we krijgen van het Rijk, die gaan aanzienlijk dalen en die komen uiteindelijk zelfs op een bedrag van 22.000 euro terecht, wat ongeveer een 8.000 euro tekort betekent per WSW'er.
Ja, maar die waren al geraamd in de begroting, hè? Dus daarom zien we dat hier niet terug.
Nee, precies.
En even technisch gezien, je kunt niet, als je bedragen tegen elkaar weg gaat strepen, kan de raad gewoon niet volgen wat er allemaal gebeurt aan bedragen. Dus misschien grosso modo vallen wel bedragen tegen elkaar weg, maar dat zijn altijd in administratieve zin nog altijd voordelen en nadelen.
Ja. Ga die verder, voorzitter. Of wethouder.
Nee, zover zijn we nog niet. Het participatiebudget. Het reguliere budget voor de participatie hebben wij volledig benut. Maar in 2015 hebben we via de bestemming van het rekeningssaldo 2015 het restant budget 2015 op participatie, zijnde het bedrag van 102.000, overgeheveld naar 2016. Dit bedrag was bestemd om in 2016 extra middelen beschikbaar te hebben om mensen die nu beschut werken binnen de WA voor 1 januari 2018 een plek te bieden in onze gemeente. De uitvoering hiervan heeft niet in 2016 plaatsgevonden, maar dit zal wel in 2017 het geval zijn. Het staat er nu wat hier resoluut, zal het geval zijn, maar dat is ons streven natuurlijk. We stellen voor om het bedrag van 102.000 euro over te hevelen naar 2017. Dus het reguliere participatiebudget voor 2017 kunnen we dan gebruiken voor de reguliere reïntegratieactiviteiten, zodat die niet onder druk komen te staan en we onverminderd en met name succesvol kunnen zijn met het begeleiden van mensen naar werk.
Ja, voorzitter, toch een wederom technische vraag. Juist ook in het kader waarom we altijd geld overhouden, hè, dan ben ik altijd benieuwd naar de reden waarom we dingen niet doen. We hebben dus begroot om dit in 2016 te doen. Ja. En we hebben het niet gedaan. Dus ik zou graag een toelichting horen waarom dat zo is. Niet meer, niet heiliger dan dat hoor.
Ja, niet meer en niet minder dat niet gelukt is. Ja,
dan krijg je die waarom en waarom en waarom vragen van Aristoteles. Ja. Maar waarom is dat dan niet gelukt?
Ja, dat is niet
je
gelukt.
Zou toch zeggen van, als je dat geld wil besteden om dingen te doen op het gebied van participatie, dan doe je dat gewoon.
Nee, precies, maar dan heb je de ondernemer voor nodig, je hebt arbeidsplekken nodig en gelukkig zijn we erin geslaagd om met ondernemers dat voor elkaar te krijgen. We zijn ook in gesprek, maar dat zullen jullie ook straks horen in het bijeenkomsten die de griffier heeft aangekondigd, dat we ook met andere werkgevers bezig zijn om plekken te creëren om die mensen te kunnen plaatsen. Maar het is niet zo dat de werkgevers in de rij staan om het te organiseren. Wat we wel bespeuren is dat er al meer begrip komt, maar ook druk komt, omdat de werkgevers ook verplicht zijn om plekken aan te bieden.
Achtergrond van mijn vraag is het haalbaar wat we willen of is het niet haalbaar? Is het dus een tijdsprobleem? Of een inhoudelijk probleem?
Het
alleen maar een tijdsprobleem is, haalt u het in?
Het is een tijdsprobleem en wij moeten dat halen. In het belang van de mensen is dat, denk ik, een goede zaak, dat we de mensen kunnen plaatsen bij de werkgevers. Maar daar hebben we dus de werkgever voor nodig.
Inhoudelijk onderschrijf ik dit natuurlijk precies. Volledig, dat snapt
precies.
U best.
Precies. Ja? Ja?
Ja. Nee, we zijn het niet eens, voorzitter of burgemeester. Het probleem wat ik ermee heb is dat we heel veel dingen voornemen die allemaal goede dingen zijn. En dat we ze niet halen. Dus daar wil ik achter de redenen komen. Dat
op een budget van 30 miljoen wordt een bedrag van 102.000 euro overgeheveld. Dit jaar, de jaarrekening. Ik vind dat alleszins te verdedigen, maar dat is politiek.
Ja, ik vind het een demagogische opmerking, maar dat is ook politiek.
Nu bij laten en dan wil ik vragen of
de volgende sheet
wil gaan behandelen. En die sheet die gaat over de decentralisatie van de jeugdzorg. Ja. Wethouder Jacob.
Ja, op deze post zien we natuurlijk dat we bij de tweede BRAP tussentijds behoorlijk hebben bij moeten ramen. Dat we daar een behoorlijk tekort zouden voorzien. Uiteindelijk hebben we die bijraming redelijk goed ingeschat als je het totale bedrag kijkt. Maar zien we dat we daar nog 76.000 euro meer hadden moeten bijramen. Omdat toen duidelijk in 2016 duidelijk is geworden van welke administratieve ondersteuning, welke software zijn we verplicht te gebruiken. Hoe bewaken we dat daarmee de privacy geborgd is. Dat uitvoerders van jeugdzorg ook op de juiste wijze hun gegevens kunnen delen met ons als gemeente. En dat is dat bedrag wat we daarop hebben moeten bijplussen, omdat die kosten gewoon gemaakt moeten worden om het systeem goed te hebben staan.
Vragen over zijn, gaan we verder met programma 2.4. Het programma blijvend voorzien. Wethouder Reinders, denk ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ja, als eerste zeg maar de bijdrage Museum Bezel. U heeft op 28 oktober, even in herinnering roepend, een bericht gekregen van het bestuur van de Stichting Museum. Waarbij het bestuur toen heeft aangegeven dat zij aan de voorwaarden zeg maar, van de toen door de raad toegezegde eenmalige subsidie ad 50.000 euro geen gevolg kon geven. Want de voorwaarde was dat er een getekend contract zou zijn voor 10 jaar, als ik me goed herinner. En dat betekent dus dat formeel gezien die 15.000 euro niet uitgegeven zijn en formeel gezien dus ook deze over zijn op de jaarrekening van 2016. De intentie in elk geval van het college is om toch te kijken als het museum met goede nieuwe initiatieven komt, alternatieven komt, om daar wel positief tegenover te staan. Maar formeel gesproken moet het op deze manier vormgegeven worden. En ik kan u ook berichten dat het museum op dit moment aan het onderzoeken is of er alternatieve mogelijkheden zijn. En waarbij ik zowel met mijn collega, de heer Jacobs, als ik zelf ook bij betrokken zijn om te kijken of we daarin kunnen faciliteren. Maar het is nog te vroeg om daar heel concreet iets over te zeggen.
Er is geen voorziening getroffen.
Okay. Nee, op dit moment niet. Ja? Die monumenten moet ik doen.
Het volgende puntje.
Monumenten. Als er verder geen vragen zijn ten aanzien van de toelichting van de heer Reinders, willen we verder gaan met het onderdeel monumenten.
Monumenten, daar staat een bedrag van min 58, maar er moet staan plus 25, dus dat is nogal een verschil.
En dat heeft dat u kunt goochelen.
ik ben u gewaarschuwd, dus dat heeft te maken met de BNG Bank Erfgoedprijs. Aan die prijs was een bedrag verbonden van 25.000 euro. En zoals u weet gaat dit bedrag ook terug naar met name de verenigingen en stichtingen die er mede voor gezorgd hebben dat de gemeente Bezen deze prijs heeft mogen ontvangen. Er is een bedrag van 7.500 euro terechtgekomen bij de Heemkundevereniging, Stichting Draaksteken en de Stichting Bezels Keramisch Erfgoed. En dat resterende bedrag hebben we de verenigingen zelf laten verdelen. En ik ga er even vanuit op de hoogte bent van hoe dat traject verlopen is.
Ik had een vraag. U geeft aan, er is een bedrag verkregen op basis van die prijs en dat is al uitgegeven. Dan is het, of is er een 17 uitgegeven?
Ja, even denken. Heeft op 17 maart 2016... En in 2017 zijn die bedragen uitgekeerd.
Dus per saldo is er geen voordeel, want het is in 2017 is het weggevloeid. Ja.
Is daarmee uw vraag beantwoord? Goed, ga ik verder.
Ja, dat zijn de ontwikkelingen 2016 bij Opperbrik, maar die zijn u denk ik nagenoeg bekend, omdat we die ook nog 29 mei met u besproken hebben, ook volgens mij in relatie tot de school. Maar er is een realisatieovereenkomst getekend. U ziet dat het eerste appartementencomplex bijna gereed is en ook compleet al verhuurd. De 6 starterswoningen waren eerder gerealiseerd. Ook de 12 boven- en benedenwoningen zijn volgens mij al bekeken door de toekomstige huurders, als ook de 8 grondgebonden woningen. U heeft, staat hier dan in 2017, dat is 29 mei geweest, besluit genomen over de Graswaarfabriek. En we zijn ook volop aan de slag met die planvorming inrichting park. En als het goed is, heeft u daar een tekening van ontvangen.
Goed. Verder met programma 3, ruimtelijke ontwikkeling.
Even een vraag misschien tussendoor. We hebben het hier over Opperbrik als geheel, hè, het totale project. In de stukken is al naar voren gekomen dat er 4 ton aan historische kosten zijn geweest. In de GREX staat dat er ook nog een correctie plaatsvindt, omdat projectleiderskosten nog moeten worden meegenomen. Ik vroeg me even af, zijn er ook in 2017 nog kosten verbonden aan het project Opperbrik die nog niet boven tafel zijn? Zijn er in 2017 nog werkzaamheden of activiteit of advisering? Heeft dat nog plaatsgevonden?
Niet dat ik zo, als u mij zo die vraag stelt, niet dat ik zo op mij iets kan oplepelen wat er staat aan te komen. Volgens mij is nu ook rondom de school is alles geregeld. Wat betreft het bestemmingsplan, gebiedsontwikkeling, is feitelijk alles georganiseerd. Het zou kunnen zijn dat er misschien nog wat kosten komen, want daar kom ik zo dadelijk nog op terug, voor inzet van de projectleider. Hè, maar verder bijzondere zaken als extra onderzoek of wat dan ook, die verwacht ik niet meer. Dat zijn twee GREX'en die zijn afgesloten. Dat is de GREX Parklaan Lambertusweg. Dat is een batingssaldo van 163.000. en de Greg Sint-Lambert de Scheiweg. Dat waren toen twee gesplitste delen van het bestemmingsplan. Dus eigenlijk één gebiedje grondexploitatie. En dat is een saldo van 270.000 euro. En die zijn ze, als we afgesproken hebben, toegevoegd aan de reserve.
Voorzitter, daar heb ik ook een vraag over. Mijn vraag is, waarom wordt er een voorziening genomen van, als ik het goed zeg, 165.000 euro in de Grex, terwijl er toch ook sprake is van een positief resultaat van de overige Grexen? Oftewel, waarom blijft het geld niet in de Grex? Waarom loopt dat via de algemene exploitatie?
Volgens mij hebben we dat zo binnen de raad afgesproken.
Weet ik niet wat we afgesproken hebben, maar dit is echt een technische vraag, hoor.
Heer Raadmakers. Nou, in principe, we treffen een voorziening op het moment dat we een tekort verwachten bij een bepaalde exploitatie. Nou, in dit geval, op een brik, verwachten we een tekort, mede doordat we nog kosten voor de inhuur van de projectleider hebben. Dat is de belangrijkste reden dat die 165 tekort daar voorzien is. De overige projecten die zijn eigenlijk afgesloten en dan wordt in principe de winst genomen.
Ik kan me ook voorstellen dat je dat dus binnen de Grex houdt. Dat je dus zegt, ik laat het overschot wat ik hou uit de Grexen niet volledig vrijvallen aan de algemene middelen. Maar dan dek ik ook het tekort van de overige Grexen af. Dan had je het binnen de Grex gehouden. Maar
niet de gebruikelijke gang van zaken.
Je neemt dus eerst de voorziening om daarna te zeggen van ik heb een algemene reserve gecreëerd.
We hebben die gehad volgens mij, die reserve vanuit de Grekse. En er is van afgesproken om niet allemaal die potjes te hebben, om dat allemaal te stoppen volgens mij, begrijp ik. Maar ik kan uw verhaal heel goed volgen trouwens. Maar
even op te maken met een stukje.
Dat je het saldo eventueel te gunst laat komen van de algemene reserve. En dan heb je het gehad en nu neem je weer een voorziening. Dus dat,
De Grex op een brik is nog niet afgesloten. En daarvan kijkt de accountant van, nou, wat verwachten wij daar aan saldo? In dit geval is dat een negatief saldo. En dan ben je verplicht om daar een voorziening voor te treffen voor dat bedrag. Die andere twee exploitaties zijn in feite klaar. Die waren eigenlijk al 2015 klaar. We hadden nog kosten verwacht in 2016. Die zijn niet meer gekomen. Dus hebben we in 2016 gewoon afgesloten en het winstsaldo in dit geval genomen. En dat is conform de procedures zoals we die al jaren doen en zoals ook gebruikelijk is.
Je had het in de algemene middelen mogen salderen.
Ik ben daar persoonlijk niet zo'n voorstander van. Dat is een punt van hoe je ermee omgaat.
Ja,
we hebben
exact
bewust in deze gemeente altijd gezegd, wij doen eigenlijk geen actieve grondpolitiek. Er zijn uitzonderingen, er zijn nu drie Grexen. Twee worden nu afgesloten en we bekijken ook ieder Grex voor zich. Zodat je ook precies weet in welke grondexploitatie heb je welke winst genomen of welk verlies. Ga je dat allemaal bij elkaar gooien, dan verwatert dat ook weer. Dus dat is gewoon een bewuste keuze om optimale transparantie op dat punt te hebben.
Maar je hebt een voordeel en een nadeel. Zover heeft de heer Holman gelijk.
Een nadeel had je eigenlijk in één post kunnen laten zien in de algemene middelen. Dat is even het technische punt. Niet meer hoor, want ik ben geen geld aan het creëren, voor alle duidelijkheid. De tweede vraag die ik had, dat doe ik wel vaker wel, maar in dit geval niet. Volgens mij was er sprake van in de algemene stukken hierover dat er een tekort gesignaleerd werd van 225.000 euro, terwijl er een tekort genomen wordt van 165. Heb ik dat verkeerd gelezen? Oké, dan wacht ik dat netjes op.
Goed, let over. Gaat u verder.
Ja, ja. Bestemmingsplan bebouwde gebieden. Dat is in 2016 vastgesteld met uitzondering van één locatie. En ja, daar hebben we het zojuist over gehad. Verder bereiden we een veegplan bebouwde gebieden voor. Met name in verband met het terugbrengen van de woningbouwlocaties.
Ja, nou hier staat het bedrag van die 165. We verwachten een tekort op de grondexploitatie van op het brik van 224.000 euro. We hadden een bedrag in de voorziening van 60 staan. Dat betekent dus dat we een aanvullende storting zouden moeten doen van circa die 165. En dat is opgebouwd uit 150.000 euro voor extra plankosten voor verlenging van inhuurprojectleider. En mogelijk een lagere subsidie voor de ontsluitingsweg die we samen met de provincie LLB, was het voorheen, hebben aangelegd in het kader van die woon-werkkavels. Nou, die mogelijke lagere subsidie, daar kan ik al wat wegnemen, want ik heb de vorige week een overleg gehad en uit dat overleg blijkt dat we in ieder geval het totale bedrag zouden kunnen behouden, alleen wordt die dan op een later tijdstip wordt het met elkaar geregeld. Dus die 61 kunnen we misschien nu al, maar goed, dat is de stand van zaken tot nu.
Voordeel mag u niet nemen, nadeel moet je wel precies nemen, dus ja. Als ik nou weer boekhoudertje speel, ja, dan...
Bovendien zijn dat geen harde toezeggingen, dus...
Nee, maar het komt wel goed, denk ik.
4, recreatie en toerisme.
Ja, ik vergeet een vraagje naar aanleiding van het vorige. Er staat in dat de post niet in exploitatie genomen gronden die tot een voorziening leidt. Ik was even benieuwd wat dat nou precies was, want er stonden we 3 regeltjes, maar ik snapte het niet helemaal.
Heer Raamakers.
Niet in exploitatie genomen gronden en die leiden tot een voorziening.
Dan zijn we al bij de volgende. Oh ja.
Ben ik vlug?
Niet exploitatie genomen gronden, dat zijn, dat is bijvoorbeeld, eens even kijken, hoe heet die, dat nieuwe tegenover Jan Smolenaar staat.
Oh. Oh.
Nee, nu denk ik... Dat is een perceel aan de Mariestraat wat aangekocht is waarschijnlijk. Dat perceel?
Nee, dat hele bestemmingsplan, dat zal ontwikkeld worden en tot nu toe wordt dat niet ontwikkeld. Bergenhof.
Bergenhof.
Dat was de dingen die ik het... Maar goed, het is zo, op het moment dat wij exploitaties hebben waarvan wij op dit moment voorzien dat wij ze niet op korte termijn in exploitatie gaan nemen, dan mogen we ze niet meer als grondexploitatie laten staan. Maar dan moeten we die in feite afboeken. Dan moeten wij ze als de grondexploitatie afvoeren. En wij hebben ervoor gekozen om ze in 1 keer af te boeken, de bedragen die daar op uitgegeven waren. Dan gaat het om 98.000 euro.
Dus de grondwaarde wordt naar 0 gewaardeerd of zoiets. Hoe doet u dat? Nee, het wordt afgewaardeerd, maar een grex is meestal
we hebben
neutraal.
Daar wat onderzoekskosten gedaan. En die onderzoekskosten die boeken we in feite nu in 1 keer af. Omdat we mogen die alleen maar opvoeren als we op korte termijn verwachten die ook in exploitatie te gaan nemen.
Nou, smelden. Oké, dank u.
Nog maar terug naar 4, want volgens mij was u bij 5.3, meneer Holman, als ik het goed begrepen heb. En we waren nog bij 4, dus die was transhistorisch of niet? Ja, oké, 4.
Ja, ook, we staan aan 3 puntjes wat opgesomd. Dat is Bezel-Drakendorp. In ieder geval de activiteiten die we rond Bezel-Drakendorp hebben gepland, die zijn ook tijdig opgeleverd. Voor het draaksteken wordt in ieder geval als zeer positief ervaren wat daar gerealiseerd is. Ook zeg maar de drakenstaart die uiteindelijk door een plaatselijke kunstenaar met ook plaatselijke producten gemaakt is. En de Olympus Tour staat er nog even op, omdat de Olympus Tour destijds geraamd was op een bepaald bedrag. Heeft gekost 26.000 en we hadden daar een restant van 14.
We over zijn, gaan we verder naar hoofdstuk 5.2.
Ja, ik denk dat deze vraag al aan de orde geweest is, dus ik denk niet dat ik hem nog toe hoef te lichten.
Nee, als dat niet zo is, dan gaan we verder met 5.3, wonen en leefomgeving. Mag ik hier het woord voor geven? Basisregistratie, grootschalige topografie.
Wie gaat daarover?
Nou ja. Nou, de basiskaart grootschalige topografie die heeft een voordeel opgeleverd van 33.000 euro. Dat is opgestart in 2015 en de basis grootschalige topografie is medio 2016 opgeleverd. En die werkzaamheden waren nieuw, waardoor het moeilijk in te schatten was hoeveel dit ging kosten. En gebleken is dat de kosten lager zijn dan het geraamde bedrag van 51.000 euro. In 2016 is totaal 18.000, de halve overschot van 33.000 euro.
Maar u geeft dan dus afgerond, dan is het toch geen structureel voordeel?
Ja, volgens mij komt het wel. Ik weet niet of het jaarlijks terugkomt, Ron, hè, die BGT. Ja.
Nou, we hadden dit bedrag structureel geraamd. Ja. En de verwachting is dat we structureel minder geld nodig hebben.
Oké.
Maar dat was vooraf moeilijk in te schatten.
Bouwleges. Dat waren doorheen zakken.
Voor de bouwleges hebben we een incidenteel voordeel van €75.000. Primair was voor 2016 aan bouwleges een bedrag van €150.000 geraamd. En bij de eerste en tweede MARAP is een bedrag van €48.000 en €87.000 bijgeraamd. Dat betekent dat de verwachte inkomsten voor 2016 €285.000 bedragen. En in totaal is een bedrag ontvangen van €360.000. En dat betekent een voordeel van €75.000.
Met het afboeken van de boekwaarde. Wie mag ik daar?
Hebben we het over gehad, zojuist.
Hebben we het over gehad. Nou, ik heb het snel
mijn gronden.
5.4, middelen en bedrijfsvoering. Wie mag ik hier het woord voor geven?
Nou, dan vliegen we daar ook nog even doorheen. Je ziet een aantal plussen en een min. Gemeentefonds is altijd een beetje een onvoorspelbare grootheid. Maar voor dit jaar hadden we toch nog een voordeel van €64.000. Had met name te maken met een voordeel over de verhoogde asielinstroom, waar we iets op gecompenseerd zijn. We hebben een €63.000 minder aan OZB-belasting. Heeft voornamelijk te maken met een lagere WOZ-waarde. Hè, waardoor er ook gewoon minder opbrengsten op de OZB zijn. En we hadden een voordeel van €32.000 op de toeristenbelasting. Dan kijken we nog naar andere afwijkingen bij het programma middelen en bedrijfsvoering. We hebben een nadeel incidenteel op salarissen. Heeft er met name mee te maken dat we altijd heel erg goed moeten kijken naar de voorziening van de pensioenenwethouders. Dat we er altijd moeten zorgen dat we ook de aanspraak die erop gedaan wordt, dat we die kunnen waarmaken. En als je dan met lagere rekenrentes en weet ik wat te maken hebt, moet je daar vaak wat bij storten. En daar zijn er nog een heleboel plus en min. Uiteindelijk komt er dan €39.000 incidenteel nadeel uit. Rentebeleggingen is ook altijd zo'n interessante post. Het wordt steeds minder omdat we minder beleggingen overhouden dankzij het Rijk. Maar als er een lagere rente is, hebben we ook minder opbrengsten. Dat scheelt ook weer €51.000. Dan hebben we een heel mooi traject gehad met de detachering van de mensen van de WAA. We hadden voorzien dat we daar wat meer inhuur op nodig zouden hebben wat betreft de begeleiding. Maar we merken eigenlijk dat de onderhoudsdienst die begeleiding tot nu toe uitstekend zelf kan. En dat we die externe inhuur daar dus niet nodig hebben. En wat niet nodig is, dat doen we niet. En een onderhoud voor de programmatuur, dat is ook een heikel thema. Zal in de toekomst ons ook nog veel geld gaan kosten. ICT, informatieveiligheid, de status van je apparatuur. En dit hebben we nu al voorzien. Een klein nadeel van €29.000. Kom ik tot de laatste sheet, bestemming van het rekeningssaldo. Ik ben er al kort op vooruit gelopen. Ik hoef niet veel te herhalen. We hebben €612.000 over. En we willen van dat hele budget €102.000 overhevelen. Omdat we dat project, zoals net toegelicht, niet gedaan hebben. En dan houden we over €510.000. Wat we dan toevoegen aan onze reserves. Dat is het voordeel wat aan uw raad 10 juli voorgelegd zal worden. Voorzitter, daarmee is de presentatie van de jaarrekening afgerond.
Jawel. Of er verdere vragen zijn? Nee. Nee. Dan kijk even formeel rond of dit stuk door kan naar de raad over 2 weken.
Dit was de presentatie van de jaarrekening. Ik heb hier nog een stuk staan, programmarekening 2016. Daar wou ik wat vragen over gaan stellen.
Aan u het woord, heer Burggraaf.
Zoals gesteld heb ik wat vragen, vooral betrekking hebben op de WMO. En ik probeer wat meer helderheid te krijgen over wat bedragen die genoemd zijn in de programmarekening zelf. Ik wilde even gaan naar pagina 53 en pagina 55. In pagina 53, daar worden baten en lasten opgegeven van de decentralisatie van de WMO. En ja, ik mocht verwachten dat de baten en de lasten ongeveer gelijk waren geraamd. En daarin kunnen we dus zien dat er blijkbaar de lasten een stuk lager hebben uitgepakt. Dus het verschil zit hem met name aan de lastenkant en niet zozeer aan de batenkant. Kijk ik nu naar de tabel op bladzijde 55... dan zien we daar de lasten van de WMO-decentralisatie. Die zijn geen 2 miljoen, maar die zijn nu 4 miljoen. Ik zie daar ook een ander overschot. En ik zie bij de baten zie ik hele kleine bedragen staan. Ik kon dit even niet met elkaar rijmen.
Wie mag daar het woord voor geven om daar een antwoord op te geven?
Ik zal het eerste gedeelte op het onderdeeltje baten word ik wellicht nog aangevuld door de medewerkers. Waarin hier het verschil in zit is dat de WMO eigenlijk in twee fasen gedecentraliseerd is. Het is een WMO die in 2007 al naar de gemeente is gekomen. Dat betreft vooral de taken rondom bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, scootmobielen, regiotaxivervoer en dergelijke, hulpmiddelenvoorzieningen. En er is een WMO-decentralisatie die in 2015 is ingegaan. En daar gaat het met name over groepsbegeleiding, individuele begeleiding, dus de nieuwe WMO. Dat is de knip. De tabel op pagina 53 is eigenlijk die taken die onder de WMO 2015 vallen. Daar de extra middelen voor die daarvoor in het gemeentefonds erbij zijn gekomen voor de gemeente. En het totale WMO-budget betreft dus de optelsom van zowel de WMO-taken die we reeds uitvoerden als gemeente, als de nieuwe taken die daarbij zijn gekomen. En dat zijn twee posten die ongeveer even groot zijn als je ze optelt bij elkaar. Het punt van de baten moet ik even nog kijken of Frank daar een toelichting
van. Daar kan ik even bijdragen leveren. Terwijl op pagina 55 die 257.000 aan baten BMO, dat zijn de eigen bijdragers die mensen betaald hebben. En de inkomsten op pagina 53, dat zijn de middelen die we krijgen via het sociaal domein. Dat is een onderdeel van het gemeentefonds. En die staan niet in de tabel op 55, omdat die onderdeel uitmaken van het gemeentefonds. Dat staat op programma 5.4. En we hebben de tabel op pagina 53 opgenomen om een vergelijking te maken tussen de inkomsten voor het sociaal domein en de lasten van het sociaal domein.
Ja, dat vond ik op zich hele nuttige informatie, want dan kun je dus zien waar de verschillen veroorzaakt worden. Zit het aan de inkomstenkant, zit het aan de uitgavenkant? Hè? Alleen in het totaaloverzicht kunnen we dat dus niet zien. Diezelfde optelling. Dus.
Ja, dat komt omdat het in twee programma's is opgesplitst. Programma 5.4 en programma 2.
En de inkomsten worden hier, vermeld als de CAK-bijdrage. Die worden geïnt, begrijp ik. En die dus aan de gemeente worden overgemaakt. Dat wordt hier beschouwd als inkomsten op dit domein.
Had u verder een vraag, heer Burggraaf?
Ja. Hiermee is mijn vraag over die CRK-bijdrage ook beantwoord, want dat was even de vraag, hoe hoog was die? Op pagina 86 daar wordt gesproken over het programma 2, maatschappelijke leefruimte, over een voordelig verschil ten opzichte van de gewijzigde begroting van 1,1 miljoen. Waar moet ik dit bedrag nu aan relateren? In hoeveel procent is dit nou van het budget waar we het over hebben? Ja, ik vind het zelf een beetje moeilijk om die berekening te maken, omdat dus een programma blijkbaar wel aan de ene kant vaak uitgaven heeft, hè, maar geen inkomsten heeft vermeld. Dus ja, dan heb je eigenlijk een beetje een onevenwichtig programma natuurlijk. Aan de ene kant wel allerlei uitgaven, maar er staat geen funding tegenover. Hier wordt gesproken over een voordelig verschil ten opzichte van de gewijzigde begroting van 1,1 miljoen. Dit zijn programma 2, dat zijn natuurlijk de programma's 2.1 tot en met 2.5. Waar moet ik dit aan relateren? Aan welk bedrag?
Nou, de specificatie staat op bladzijde 55, zou ik zeggen.
Ja, het is voor mij ook soms zoeken geweest hoor, in de uitgebreide stukken.
Pagina 83 geeft eigenlijk een overzicht van alle afwijkingen, grotere afwijkingen. En in iedere programma wordt een overzicht gegeven van de baten en lasten. En op pagina 55 staan dus de baten en lasten van programma 2 in dit geval, waar u ook die 1.155.000 terugziet.
Helemaal onderaan.
Pagina?
55, onderaan.
En heel globaal is dat hetgene wat we bij de presentatie ook genoemd hebben. Hè? Die twee posten, ruim een half miljoen op de WMO en ruim een klein half miljoen op de participatiewet. Die twee zijn de grote meevallers. Dan nog een stukje extra voordeel vanwege die tussentijdse rapportages waar we die scherpte niet hadden.
Ja.
En daar valt dan weer een stuk nadeel vanuit de jeugdzorg tegen weg. Ten opzichte bij de oorspronkelijke begroting.
Ik zie nu
dus
dat
zo is hij opgebouwd eigenlijk. Dus dat is hetgene wat bij de algemene sheet in de presentatie ook toegelicht is.
Ja, dus die 1,15 miljoen, die vertaalt zich in het sociaal domein qua lasten naar 1,2 miljoen. Minder aan lasten en waarvan dus de WMO dus 625.000 euro uitmaakt. Oké, dan is dat... Is dat helder? Dus dan praten we over 625.000 ten opzichte van 4,8 miljoen. Dus dat is zo'n 15% lagere lasten op het budget.
Ik heb even een vraagje, heer Burgraaf. Ik heb respect voor uw vragen en uw tijd die erin stopt. Ik zou voor de toekomst wellicht een vriendelijke oproep willen doen om wellicht dit soort vragen vooraf aan de commissie te stellen of telefonisch contact op te nemen met de desbetreffende ambtenaar, zodat die van tevoren ook al antwoord weet en zodat staande de vergadering u ook al een antwoord had kunnen krijgen. Dat is gewoon een vriendelijke oproep, maar nogmaals, ik heb respect voor de tijd en de vragen die u stelt, maar het is van mijn zijde even een oproep.
Ik dacht dat het juist de bedoeling was om helderheid te krijgen in de commissie, in de openbaarheid, en volgens mij praten we hier over hele grote bedragen en ik denk dat het goed is Dat het duidelijk is.
Nee, maar...
Waardoor het komt. Je houdt niet zomaar een miljoen over.
Mijn oproep om, staande de vergadering, dat u dan al voorafgaande had men al uitzoekwerk kunnen doen, zodat men wellicht beter beslagen te ijs was gekomen en u direct antwoord had kunnen geven. Dat is gewoon een vriendelijke oproep, maar niet meer en niet minder. Maar gaat u gewoon verder. Namelijk niet het woord ontnemen. Dus...
Voorzitter, mag ik er nog even iets aan toevoegen? Ik begrijp wel uw zoektocht een beetje, want je krijgt natuurlijk de inkomsten vanuit het gemeentefonds zijn in deze stukken niet gelabeld per beleidsterrein. Dus je kunt uit deze stukken niet direct halen hoeveel inkomsten daar tegenover staan. Dus ik snap wel dat u dan heel erg bent zoekende bent en ik denk dat we dat nog even meenemen naar de werkvergadering sociaal domein. Hoe zich dat nu verhoudt, wat we uitgeven in het sociaal domein, wat de inkomsten zijn. Ik stel als portefeuille financiën vast dat we op de lange termijn zeer nadeelgemeente zijn. Dat we nu in lijn zijn om te komen daar waar we uiteindelijk moeten uitkomen. Om dat wat we krijgen en wat we uitgeven met elkaar in lijn te brengen. Dus het klinkt nu soms alsof we op de WMO zoveel geld overhouden. Dat is nu ook zo. Maar over 2-3 jaar is dat het budget van de WMO waar we mee het moeten doen. Dus dat is wel even voor de helikopterview, is dat wel even heel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Het is dus niet zo dat we hier aan het oppotten zijn. We zijn hier aan het voorsorteren op kortingen die dadelijk enorm zijn. En als we daar niet nu op voorsorteren, hebben we straks enorme tekorten.
Voorzitter, hiermee geeft u juist het belang aan om eens te duiken, echt te duiken in de cijfers. En dan doe ik een oproep om een keer een complete rapportage te maken over de WMO. Ik heb in de hele nota van 111 pagina's, heb ik wel 20 plaatsen kwam ik stukken en notities tegen over de WMO. Ik denk, waar is nou het overzicht beeld? Ik bedoel, we hebben een miljoen, houden we over.
Daar begon ik mee. Ik zei, we hebben die oproep, we gaan die vergadering inzoomen. We hebben dat al een paar keer gedaan in het verleden in die werkvergaderingen sociaal domein. En ik roep u allen op daarbij ook aanwezig te zijn bij die werkvergaderingen. Omdat die ontzettend belangrijk zijn. Omdat je in deze jaarrekening gewoon een andere methodiek hebt. Je hebt die inkomsten van het gemeentefonds gewoon als bulk geld ergens staan. En je hebt daarna heel veel lasten. En het is lastig om dat dan allemaal met elkaar te verenigen. Dus daarom dat ik begon mijn opmerking. Die werkvergadering is heel cruciaal om daar zicht op te krijgen.
Voorzitter, toch. U heeft gelijk hoor, dat is cruciaal om dat op je netvlies te krijgen. Maar de informatie die u geeft als college over de jaarrekening, die kan zoveel schoner en mooier worden als u dit soort tendensen gewoon even kort beschrijft. Dus dat is wat u nu zegt in een paar woorden, hè, de tendens rondom de WMO gaat in de komende jaren daar naartoe, rondom de participatiewet daar naartoe en rondom de jeugdzorg daar naartoe. Dat is net de achtergrondinformatie die de raad nodig heeft om een stuk als een jaarrekening te kunnen beoordelen.
Maar nou dus ben ik een beetje streng.
Ik wil het een beetje koppelen aan elkaar.
Ja, maar nou ben ik ook een beetje streng, want ik herhaal die informatie. En die informatie hebben we al eerder, veel eerder gegeven toen wij aangekondigd hebben dat wij nadeelgemeente zijn, waar wij uiteindelijk terechtkomen. En we hebben met elkaar gezegd, al eerder, we gaan een transformatie in om daar uit te komen waar we moeten staan. Dit is niet nieuw, maar ik herhaal het even, omdat ik merk dat die helikopterview heel erg belangrijk is. Dus ik neem uw opmerking nu te harte, maar het kan niet nieuw zijn. Maar ik snap dat die high-overblik soms heel erg belangrijk is.
Voor transformatie zeker, voor transitie gaan we wel een andere kant op. Dus neem de opmerking gewoon even mee. Dat is het enige pleidooi.
Mevrouw Fransen, heeft u nog een vraag?
Ja, ik heb geen vraag, maar ik wil even de klantbordgroep die bereidt de vergadering voor. En ik wil de PvdA van harte uitnodigen om dat toch weer aan te sluiten.
Die hebben we al eens gehad, hè? Oké.
Graaf, gaat u verder.
Ik zit even te kijken of ik mijn vragen wat kan inkorten en nog even wat een punt kan aangeven. Pagina 87 over de langdurig zieken. Daar trof het mij dat daar een groot deel van het budget blijkbaar niet is gebruikt. En dat het ook de aandacht heeft gehad van het college. Ik vraag me af hoeveel mensen gebruik maken van die regeling voor chronisch zieken. Voor die kosten, die tegemoetkoming van kosten. En of het inderdaad zo is dat wij minder chronisch zieken hebben in de gemeente.
Is deze vraag staande de vergadering te beantwoorden?
Niet precies te beantwoorden. We hebben enerzijds een collectieve zorgverzekering waar een aantal. Als ik het goed heb, maar daar kom ik graag op terug. Als het fout zou zijn, rond de 100 mensen gebruik van maken. Die regeling compensatie financiële tegemoetkoming, daar zijn op dit moment minder dan 10 mensen die daar gebruik van maken. Dus het is een regeling die echt nog in de kinderschoenen staat, die nog heel klein is. Maar zoals ook gezegd, dit bedrag wat we hebben gekregen, dat is opgebouwd uit een tegemoetkoming chronisch zieken. Dat kregen ook mensen die bijvoorbeeld contactlenzen hadden, die kregen ook een tegemoetkoming uit dit potje. En werden op die manier ook gecompenseerd vanwege een chronische ziekte via de Belastingdienst. En daar is op rijksniveau van gezegd van, nou laten we kijken als we dat geld naar gemeentes overmaken, dat het echt daar terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dat is wel een kanttekening die ik bij deze post wel nadrukkelijk wil maken. Dat we daar ook echt nadrukkelijk zoeken om het geld daar terecht te laten komen waar het nodig is. Maar dat het ook, eerlijkheid gebied te zeggen, de bekendheid van de regeling en de stap om daarvoor aan te kloppen bij de gemeente, die bekendheid zal de komende jaren ook moeten groeien. Nou.
Dank u. Dan op pagina 86 nog een punt over wat onder het programma 2 wordt genoemd. Wij werken met helaas, hij verdwijnt het beeld. Bij de derde bullet, daar wordt ook een verklaring aangegeven van de verschillen. Waarom er zo'n verschil is tussen ramingen en uitgaven. En daarin wordt onder andere aangegeven bij de derde bullet, we werken niet vanuit een verplichtingadministratie, maar vanuit extrapolatie. Doordat er laat gefactureerd was, is er in september nog geen sluitende analyse geweest. Ik vraag me af waarom er niet gebruik wordt gemaakt van een verplichtingenadministratie, waarom er extrapolaties worden gedaan. Ik denk juist dat het van belang is als je uitgaven hebt, dat je je verplichtingenadministratie goed in orde hebt en ook gebruikt.
Wie mag ik hier voor uitnodigen om antwoord op te geven?
Ja. Deels is dat een punt. Dit is de wijze waarop we het in het verleden altijd hebben opgepakt. We hebben daar tegen wel nog voor gekozen om tegenwoordig een dashboard in te richten, wat in de loop van 2017 verder zal worden geoptimaliseerd. Waarbij we ook nadrukkelijker iets kijken naar die verplichtingenadministratie om dat ook mee te nemen. Zodat we daar op die manier op twee manieren op kunnen sturen en op twee manieren controle hebben op het geheel. Dus daar, maar op dat dashboard, daar wil ik ook graag in september op terugkomen.
Meer vragen, heer Burggraaf?
Nee, ik sluit af.
Dank u vriendelijk voor uw bijdrage. Goed. Dan kijk ik toch nog even rond of er dit punt door kan naar de raad. Ja, iedereen knikt instemmend. Wil ik verder gaan met...